Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in dwars Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint de Parijs-Roubaix.
De eerste week van de Vuelta a España was er een vol chaos en spektakel. Het peloton reed door regen, wind, modder en duisternis. Wout Poels, een luisteraarsvraag van Jochem. Is Dylan van Baarle nu de nieuwe patron van het peloton?
Ja, zeker. Maar dat was hij voor mij altijd al. Maar na die rit helemaal.
Mooi. En er werd ook al flink geklommen naar onder andere Andorra Observatorio Astrofisico de Gavalambre en over de Chorrette Cati. Dylan van Baarle, was Wout Poels voorafgaand aan de rit van zondag een serieuze bedreiging voor de kopmannen van Jumbo-Visma?
Nou ja, ik denk wel dat hij een serieus goede top 10 had kunnen rijden. Maar ja, de wind heeft een beetje het spel voor Wout verpest.
Mooi, we gaan erover praten, over de eerste 9 ritten van de Ronde van Spanje en wat er allemaal in is gebeurd tijdens een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Dit is In Koers. Luister je graag naar ons, abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast en laat vooral ook een beoordeling achter. En we gaan door de aflevering heen, en je hebt er al één gehoord, ook weer de nodige luisteraarsvragen beantwoorden. Wil je ook een vraag insturen, volg ons dan op Instagram via apenstaartje In Koers Podcast en hou onze stories in de gaten. Ik gooi er gelijk nog eventjes eentje in, die inhaakt op die eerste vraag die ik net aan jou stel, Wout. Want Robert Gesink maakt ook indruk tot nu toe in de Vuelta. En Martine Bosman die vraagt zich af hoe belangrijk hij is als wegkapitein van Jumbo. En of hij misschien ook de patron van het peloton zou kunnen zijn, om dat onderwerp er maar even in te houden.
Ik denk dat hij wel heel belangrijk is. Want hoe meer goede knechten je hebt, hoe verder je komt natuurlijk. En hoe later de kopman in actie kan komen. Dus dat is wel heel belangrijk. Patroon van een peloton? Nee, dat denk ik niet.
Dylan?
Nou ja, zo'n rit als zaterdag, waar hij gewoon heel de dag lekker voorop kan rijden, een beetje iedereen pijn kan doen, dat is denk ik wat hij echt heel goed kan. En wat hij dus ook zaterdag weer heel goed heeft gedaan. Dus ja, hij heeft denk ik daar iedereen wel een beetje pijn gedaan. En ik hoop, ja, ik ga er wel een beetje vanuit dat we dat soort dagen nog krijgen. Maar ik hoop wel dat ik dan iets lekkerder in het wiel zit.
Ja, maar hij is echt een wegkapitein, of niet?
Hij is, hij heeft natuurlijk superveel ervaring in grote rondes. Hij heeft meegedaan voor een klassement, voor ritten. Hij is er ook bij geweest bij een aantal Vuelta's die Primoz heeft gewonnen. Dus hij heeft superveel ervaring en hij kan ons zeker daarin bijsturen, ja.
En waarom is hij dan geen patron, Wout?
Ja, patron, ik vind dat sowieso lastig. Maar ja, voor mij waren dat zeg maar de types als Tom Boonen, Cancellara. Ja, ik weet niet. Dat, volgens mij hebben die dat iets natuurlijker over zich heen hangen.
Ja, maar ja, het was even, laten we eventjes analyseren. Want Dylan samen met Jonas wel eigenlijk een soort van patronactie uitgevoerd aan het begin van de Vuelta. Want ja, ik zeg het in het intro, het was eigenlijk meteen chaos tijdens een regenachtige rit. Dat was denk ik de eerste rit in lijn naar Barcelona. Hè? Corrigeer me maar als ik het mis heb. Dat Roglic is gevallen, denk ik. En Dylan,
Thomas.
Jij en Thomas, oké. Okay. En Dylan, jij en Jonas, jullie rijden naar voren om eigenlijk iedereen tot kalmte te manen. Om even rustig aan te doen vanwege de gevaarlijke situatie, denk ik.
Ja.
Leg eens uit, wat lag er aan de grondslag?
Nou ja, er was al een hele hoop discussie voorafgaand aan de etappe. Omdat het finish midden in... Niet midden in Barcelona, maar op de Montjuïc. En we hadden die rit verkend voor de ploegentijdrit. En ja, toen dachten we al van ja, dat is best wel... als het droog is, is het al... Nou ja, Wout heeft Catalunya wel een paar keer gereden. En dan is het al best wel een risicovol rondje. En nu regent het ook nog eens. Dus er was al een hele hoop discussie voorafgaand aan de etappe van, ja, moeten we of kunnen we daar op koersen? Kunnen we misschien de tijd op laten nemen voor het parcours? Waar? Nou ja, dat was een hele discussie. Dus ja, er was voorafgaand al een hoop te doen om die etappe. En dan met volgens mij waren het 39 rotondes in 24 kilometer of zo.
Dus dat viel
gelukkig nog mee. Dus ja, weet je, uiteindelijk, kijk, het weer helpt natuurlijk daarin niet echt mee. Maar ja, uiteindelijk is dat ook een factor die zou kunnen meespelen. En dat was het precies hetzelfde met de ploegentijdrit. Dat ja, de laatste 6-7 teams gewoon in het donker reden. En zelfs na de finish moesten we dus op de fiets terug naar de bus. Ja, wat zal het zijn? 7 kilometer of zo. Dwars door Barcelona zonder licht. Helemaal in het donker. Ja, dat zijn dingen die, ja, dat zou niet mogen in een grote ronde. Dus ja, daar begon het eigenlijk al een beetje mee. En ja, toen waren natuurlijk best wel wat valpartijen in die etappe naar Barcelona. En ja, Primoz lag erbij, Thomas lag erbij. En ja, toen hebben we geprobeerd iedereen een beetje rustig te houden. Om in ieder geval proberen zo veilig mogelijk naar de streep toe te komen.
Oké. Okay. Maakt dat een beetje indruk, Wout? Luisterden ze naar Dylan?
Nou ja, het was natuurlijk wel vol in de finale. Dus ik wel slim dat ze het hebben gedaan. Voor een kopman. Maar ik denk dat DSM, die zullen toch een beetje een bittere nasmaak aan hebben, denk ik.
Nou ja, DSM die begon daarna gelijk weer met rijden. Wat ook natuurlijk ja, logisch was, omdat zij die rode trui wilde houden. Maar ja, daar komt er natuurlijk gewoon nog een ander aspect bij. Dat je ook aan de menselijke kant een beetje moet denken. En ja, moeten we op rotondes met olie, waar het 3 maanden misschien niet heeft geregend, moeten we dan met 60 erop afkomen en dan wachten totdat er ernstige valpartijen gebeuren. En ik reed dan lek de laatste, wat zal het zijn, 20 kilometer of zo. En ja, op elke rotonde zag ik wel een paar jongens liggen. Dus het was gewoon super gevaarlijk. En ja, hopelijk gaat het in de toekomst wel iets beter zijn.
Jammer dat we op die jongens niet hebben gewacht.
Nee, ja.
Nee, weet je, ik snap het wel hoor. Ik vond er ook wel over, maar ja, ik zat meer van, ja, oeh, dit is in die finale. Ik had hetzelfde gedaan als mijn kopman er lag. En iedereen, ja, proberen koest te houden. Want ook die, wat Dylan net ook al aangaf, er was discussie van wordt de tijd opgenomen. En toen kwamen ze de organisatie met de eerste compromis op 3,5 kilometer voor de finish. Maar dan was bijna eigenlijk alle ellende, kreeg je dan nog voor de kiezen. Dus dat sloeg al helemaal nergens op. En vervolgens hebben we met de renners, ja, toch eigenlijk wel geforceerd dat de tijd werd opgenomen voor dat klimmetje al. Dat we daar niet als gekken naartoe hoefden te rijden. Want dat was wel met die weersomstandigheden gekkenwerk.
Ja. Toch merk ik ook wel een beetje aan je dat je zegt van, ja, weet je, Primoz lag erbij. En dus was het voor Jumbo belangrijker om hier een statement te maken. En zal een ploeg met een kopman die niet gevallen is ook wel een beetje sceptisch er tegenover staan.
Ja, maar dat is een beetje ook natuurlijk in een peloton. Dat is ook af en toe het probleem om echt een eenheid te vormen dan om dat soort dingen. Want dan kun je ook zeggen van, ja, waarom is die kopgroep weggereden? Dan hadden we allemaal lekker bij elkaar moeten blijven.
Ja.
Maar goed, ja, ik snap het wel ook. Ik had precies hetzelfde gedaan.
Ja, en jij vond het op dat moment ook wel gewoon logisch. En jij wilde ook wel rustiger aan doen.
Ik had er wel vrede mee, want het ging wel, wat Dylan zegt, het is, kijk, ik wil niet dat we als poesjes klinken, als je dat zo mag zeggen. Maar ja, die rotondes, echt heel veel rotondes, bijna niks geregend hier. En als het dan regent, dan is het super glad. Het was hetzelfde een paar jaar geleden in die coronatour in Nice. Ja. Dat had de hele zomer nog niet geregend. 1 buitje. Ja, dat is bijna schaatsen wat je dan doet. En ja, dan moet je als peloton, ja, of je zegt van, ja, we gaan er allemaal lekker voor en geen mietjes zijn en gewoon koersen.
Maar dit was ook de eerste echte valpartij die er gebeurde in die koers op zondag. Dus ja, weet je kan wel gelijk na de eerste rotonde zeggen van, oké, jongens, we doen rustig aan en we proberen het koers te houden. Maar ja, zolang er niks gebeurt, dan hoef je daar eigenlijk ook niet echt iets te doen. Maar dat moment als Primoz en Thomas dan vallen en de eerste serieuze valpartij gebeurt, dan ja, het was verstandig geweest als we gewoon op die snelweg hadden gereden richting Barcelona.
Maar het klinkt, ja, want het is dan toch, wat jij zegt, ja, je doet het pas op het moment dat er wat gebeurd is. Eigenlijk is dat natuurlijk misschien zelfs wel een beetje te laat, hè? Want je wil juist proberen te voorkomen dat die valpartijen er komen. Je zegt ook, er is veel discussie geweest van tevoren. Waarom is er dan niet voor een ander parcours gekozen? Hoe groot is jullie stem dan geweest, zeg maar, in we bepalen wat er gebeurt?
Ik denk onze enige stem was dat we zeiden dat de tijd werd opgenomen. Ik weet even niet uit mijn hoofd, maar onderaan dat klimmetje was 10 te gaan of zo, ja. Of 8. En die parcours die liggen allemaal vast. Er liggen zoveel belangen aan vast. Dat was ook met die ploegentijd. Ik was op aan het warmen. Het was gewoon aan het onweren. En er waren gewoon ploegen aan het rijden. Dat je ook denkt van, als het onweert, dan ga je toch niet buiten fietsen. Dat was best bijzonder eigenlijk. En die belangen zijn allemaal zo groot dat wij dan gewoon toch af en toe, ook al roept iedereen van niet, op tweede plan worden geschoven. Van ja, ga maar gewoon fietsen en wij bepalen wat er gebeurt.
Ja, net zoals in die ploegentijd hadden we gewoon met z'n allen een uur eerder gestart. Was er niks aan de hand geweest. Weet je wel, dan rijdt iedereen, dan rijden we alsnog in de regen. Maar dan rijdt iedereen gewoon wel in het licht. En ja,
wel met licht, ja.
Omdat het zo donker werd, ja, dat maakt het echt nog eens een keer extra gevaarlijk.
En dit zag je natuurlijk wel aankomen, want iedereen houdt die weersdingen bij. Ja. En ja, het is niet dat je zegt van ja, er was echt in één keer al die weerstations, die hadden het verkeerd. Die zei dat het strak blauwe
ja,
lucht,
maar uiteindelijk,
30 graden zou zijn.
Uiteindelijk, kijk, je gaat ervan uit dat als je in Barcelona koerst, dat het mooi weer is. Maar ja, je moet ook altijd in je achterhoofd houden dat het wel een keer kan regenen. En dat het dus wel eerder donker kan zijn dan dat ze verwachten. Ja, dan moet je altijd een beetje een compromis in zien te vinden. En ja, ik snap als je dan op vrijdagavond wil starten, net zoals vorig jaar in Utrecht, ja, dat je dan iets later start, zodat mensen kunnen komen kijken. Maar nu was het gewoon op een zaterdagavond. Ja, we hadden gewoon een uur eerder kunnen starten en dan was heel dat donker verhaal was er niet geweest.
Ja, het is, het heeft een gekhuis opgeleverd. Ik heb er vragen over gekregen van Lucas Schaasma en Frank Zwagers. Eigenlijk, de vraag aan jullie is wat er is gebeurd, die ingekorte ritten. Is het alleen te danken aan het weer of ook aan de manier waarop de koersorganisatie van de Vuelta te werk gaat?
Ja, het is een beetje beide. Kijk, we zitten natuurlijk hier nog midden in de zomer. Dus hebben we daar wel een beetje pech mee gehad met die ploegentijd, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dus ook af en toe is het ook een beetje vooruitdenken natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet met alles rekening houden, maar wel met een paar factoren natuurlijk. En ook met die parcoursen, net als gisteren, die slotklim, die was ook spekglad. Volgens mij kon je dat niet eens asfalt noemen. Dan denk ik ook van ja, je kan er wel altijd van uitgaan dat het niet regent. Maar ja, het kan ook af en toe wel regenen natuurlijk.
Ja.
Ja, kijk, ze hebben er inderdaad gewoon geen rekening mee gehouden dat het zou kunnen regenen, weet je wel. En ja, dat moet je natuurlijk altijd in je achterhoofd houden, dat het hier ook kan regenen. En ja, ik weet niet wat ze met die slotklim gisteren hadden gedaan, maar dat sloeg er helemaal nergens op.
Maar ook bijvoorbeeld die rit dat Remco valt naar de finish, daar erg ik me al vaker aan. Kijk, daar kan ik die verzorgers ook niet kwalijk nemen, maar die staan zo kort na de finish. En ik bedoel, ja, deed wel een beetje uitgebreid vieren. Maar aan de andere kant, ja, als je een rit wint, hè, mag je er toch ook lekker van genieten. En dan staan al die verzorgers altijd en organisatie op elkaar opgepropt. En je bent nog geen seconde over de finish en ze roepen al dat je moet remmen. En dan kom je dan met hartslag 180 aan. En ja, voor mij was het geen verrassing dat hij daar dat er een keertje iemand valt. Ik bedoel, ook met massasprints. Ze komen dan met 60 per uur aan, staan ze 50 meter, staan er rechts allemaal fotografen. En dan moet je dan maar om me heen sturen. Ja, dat zie je bij de Formule 1 toch ook niet, dat ze 200 meter verder staan, journalisten in een vakje om wat foto's te schieten. En dat ze er maar omheen rijden. En, ja, bij ons is het maar allemaal normaal. Maar ja, het gaat altijd maar goed. Maar het is net wat we zeggen, omdat het altijd maar goed gaat, moet eerst verkeerd gaan voordat er wat veranderd wordt. Ja. Maar ja, nou klink ik als een oude zeur.
Nou nee, ik vind helemaal niet dat je een oude zeur klinkt. Ik vind ook helemaal niet dat je een mietje bent of een poesie op het moment dat je zegt van die koers moet worden ingekort als het regent. Ik vind het juist alleen maar dapper om dat te zeggen. Dat betekent dat je nadenkt over wat er zou kunnen gebeuren. En daar hebben we het natuurlijk dit jaar al een paar keer over gehad. Daar heeft de koers wel gewoon behoefte aan.
Ja, zeker.
Dus Jullie zijn lekker bezig met zo langzamerhand steeds meer de patrons van het peloton te worden. Ga zo door, jongens. Ga zo door.
Ja, ik moet Dylan wat meer volgen. Ik heb binnenkort ook even een keertje iedereen zeggen dat ze moeten stoppen. Gewoon kijken als het werkt.
Ja, nou ja, de vraag is, als het toch over elkaar volgen gaat, of Dylan in staat zou zijn geweest, als die helemaal geen ploegorders zou hebben gehad, om jou te volgen bergop deze eerste week, Wout. Want om eventjes een slecht bruggetje te maken naar de bergritten. Tot nu toe in de Vuelta, maar je hebt behoorlijk wat indruk gemaakt.
Ja, nee, ik rijd bergop echt, echt heel goed. Met de beste mee eigenlijk. En ja, dat is wel echt een heel lekker gevoel. Dus ik heb de goede flow van de Tour meegenomen. En ik moet zeggen, ik verbaasde me welke rit nummer eergisteren. Nummertje
8.
Ja, dat reed ik echt goed. Daar werd ik 9e vanuit het peloton. En dat was wel echt een lekker gevoel. Dus ja, daar ben ik wel blij mee eigenlijk, mee hoe het gaat.
Ja, dus dan hebben we het over 3 man Jumbo, 3 man UAE, Evenepoel, Mas. En daarachter zit Wout Poels op een half minuutje.
Ja, ja, dat was echt gewoon echt een hele... Ja, dat was ik wel echt heel
en
blij
was
mee.
Ook super lastig, de hele dag. Ja.
Ik had op deze klim al een keertje gewonnen in
Valencia. Ja, dat dacht ik al, dat ja, je die... Ja. Er stond iets van bij inderdaad.
Dus ik kende hem wel. Dus ik had ook wel goede moraal. Maar dat is wel top om zo met die mannen zo lang mee te kunnen gaan. En ook wat er nog allemaal gaat komen, geeft er wel heel veel vertrouwen.
Ja. Joost van der Star die vraagt zich af of je ergens een moment het idee hebt gehad dat je de rode trui zou kunnen pakken.
Dat was een beetje of een doel. Een gedachte die ik wel had om in de eerste paar ritten zo min mogelijk tijd te verliezen. Toen reden we gelukkig nog een goede ploegentijdrit. Omdat wij iets eerder starten en... wel gewoon licht hadden. En toen ben ik die eerste bergrit ook niet zo heel veel tijd verloren. En toen ben ik in die hele grote vlucht meegegaan. En dat was eigenlijk wel een hele mooie kans. Alleen er zaten net even 3 anderen bij die nog korter stonden. En dat was wel jammer. Maar goed, was wel mooi geprobeerd.
Ja, zeker weten. Alleen, nu sta je in 1 keer op een half uur.
Ja, gisteren met die wind. Allemaal weggewaaid. Was een beetje was een rotdag gisteren. Ik zat het ging gelijk vanaf de kant, vanaf het begin op de kant. En ik zat in de tweede waaier, wat op zich nog wel redelijk was. Alleen toen kreeg ik helaas een lekke band. Dus toen kwam ik in de allerlaatste waaier. Vervolgens kwam ik op mijn klim terecht. Toen ben ik voluit mijn groep gedemareerd om weer naar die groep voor me te rijden. Maar ja, die viel uiteindelijk gewoon helemaal stil, dat eigenlijk alles terugkwam. Dus dan had ik daar echt al een paar pijlen verschoten. Ja, vervolgens, toen kregen we daar nog een afdaling.
Zo.
Dylan nam die op kop. Dat was ook niet normaal. Dat was ook weer nat, glad, smal. En die gingen we eigenlijk wel heel lekker naar onder. En toen was mijn concentratie een beetje weg. Je hebt dan toch al het gevoel in de koers dat je 1-0 achter staat. En dat je die eerste waaier hebt gemist. Een lekker band hebt gehad. Ja, toen was ik een beetje, uitgeschakeld. En ja, voordat ik het wist, gingen we naar rechts. En toen schoorde nog even een klein stukje op de kant. En ja, toen zat ik in het tweede gedeelte. En dan zie je het eerste stuk nooit meer terug, helaas.
En zat je niet bij mij in de groep dan? Want ik zat zeg maar in die tweede groep achter die...
Dan zat ik zeg maar in de derde groep. Okay. En dan, ik weet niet meer helemaal wat er dan van voren was gebeurd. Maar volgens mij was dan eerste groep was niet zo'n hele grote groep, toch?
Nee, was
omdat die wel terugkwamen en daar zijn ze eruit weggereden of zo.
Ja.
Dus ja, en dan is het einde verhaal. Dus, maar daar baalde ik eigenlijk wel van. Want omdat je dan zo lekker voor staat in die eerste week... Maar aan de andere kant, ik ben hier ook niet met klassementsambities gekomen. Dus op zich is er geen man overboord, maar daar baai je er wel eventjes van.
Ja, maar ja, je bent een Nederlander. Je bent een ervaren coureur. Je hebt eigenlijk alles al meegemaakt. Je staat kort in het klassement. Je bent de kopman van Bahrein eigenlijk, op papier op dat moment. En dan is er een waaierrit. En dan kan jij normaal gesproken het verschil maken als Hollandse jongen. Die ook nog in Nederland woont, in Noord-Holland, in de polder, is opgegroeid. En ik maak een geintje, hè? Ik kruip eventjes in het hoofd van een Nederlandse wielerliefhebber.
Ja, dat zeggen ze altijd. Van zeggen jullie altijd ook van wind, maar ik heb er zo'n hekel aan. En dat is zo'n gevecht. En als je erin zit, zie je erin. Maar om erin te komen, het is echt... Ja, op leven naar dood om erin te komen. Lekke banden. Er ging eentje van Astani, die reed een kiezelsteentje in. Nou, zijn wiel schoot omhoog. Die ging onderuit. Ik denk, die staat niet meer op. Ik denk, die is uit koers. En dat, Ja, het is zo moeilijk te beschrijven wat er allemaal gebeurt. Als je dat nooit hebt gedaan, dat is echt bizar.
Ook die tweede keer dat het dan op de kant ging, dat was gewoon een weg waar zeg maar boomwortels door het asfalt heen kwamen. En ja, dat was echt...
Ik reed ook alleen maar lekker omdat ik heel tijd in die kant aan het draaien was om uit de wind probeer te zitten door de rommel heen. En het is eigenlijk gewoon wachten tot je lek rijdt of net wat. En het is zo'n gekke weg. En het gaat zo verschrikkelijk hard. Ik had een 55 op zitten van voren en van achter een 11. En dan zit je met een cadans van 110 of 120. En het is echt bizar.
Tja.
Ja.
Tja.
Nou, ik ben er niet voor ontworpen, dat weet ik wel.
Ja, zuur. Ja. Je bent dan steeds de beste Nederlander in koers. Je staat 21ste op 11 minuten en 59 seconden. Heel. Maar je staat inmiddels wel achter Santiago Buitrago. Ja. Waar is die? Zit...
Ja, ik hoor hier nou in één keer. Hij komt binnenwandelen.
Hij komt net binnenwandelen. Oh. Als je het over de duivel hebt.
Gezellig.
Ik zet hem even op flight mode.
Mooi. Nou, dit is de cue voor onze rubriek Where is Wout.
Voel vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Wout, waar ben je?
Ik zit in Valladolid.
Ah, Valladolid.
Ja, een hotelletje. Samen met Santi. Hij zit me nou aan te glimlachen en kijkt heel ongemakkelijk naar me. Ik weet niet wat ik moet doen. Volgens mij gaat hij de was ophangen. Niet mijn was. En lekker rustdagje. Lekker chillen.
Ja, ja, mooi. Oké. Okay. Is het een beetje leuk daarin bij de lead?
Vanmorgen was het regen. Dus dat was
zo,
even minder.
Inderdaad.
Ja, dus we hebben de training uitgesteld. En prima hotelletje. Nou, zonnetje begint nou wat door te komen. Ik heb even het weer bekeken. Dat wordt ook wat beter van de week hier. En even lekker rusten. Even bijkomen.
Mooi. En is het nog een beetje uit te houden met Santi op de kamer?
Ja, goeie jongen. Ik heb heel veel dingen over Colombia geleerd. Ja. Over zijn familie. Waar je leuk op vakantie kan gaan in Colombia. Dus
je bent al aan het boeken?
Ik weet niet, kunnen we dit al een bedrijfje noemen? Als we een bedrijfsuitstapje moeten doen, gaan we naar Colombia.
Lijkt me mooi.
Podcast uitstap.
Ja.
Nou, ik ben er wel bij hoor. Beetje rode bloedlichaampjes opdoen.
Ja, nee, dus...
Hoe hoog is die geboren?
Sorry?
Hoe hoog is die geboren?
Dat is
een goeie. Dat weet je nog niet.
Ah. Ik heb niet precies gevraagd op hoeveel meter hoogte die woonde.
Ja, je moet ook niet alle onderwerpen je moet nog 2 weken met hem op de kamer. Dus je moet er nog een paar overhouden. Dus de hoogte waren...
Ja, misschien zijn er nog kijkersvragen voor Santi. Ah. Dat is misschien ook wel leuk.
Ja, dat is goed. Ik zal...
voor de volgende rustdag.
Ja, bij de volgende rustdag zorgen dat er ook... vragen voor Santiago Buitrago komen. Dylan, waar ben jij?
Ik ben ook in Valladolid.
Ah.
Dit keer niet bij Wout in het hotel, helaas. Wij hadden ook de training uitgesteld vanwege de regen. Maar lekker relax rustdagje. Gisteren een lange dag met nog een vlucht na de koers. Dus daar hadden wij nog geluk. Want wij zaten wel in het goede vliegtuig. Die wel kon landen. Want er waren dus 2 vluchten. En onze vlucht was denk ik als eerste. En wij konden gewoon landen. En de tweede vlucht die moest uitwijken naar Madrid. En die moest nog even 2,5 uur met de bus naar het hotel toe. Gisternacht eigenlijk.
Vanwege slechte weer of zo?
Ja.
Jeetje.
Ja, het regende en het onweerde en noem het maar op. Die waren pas... hoe laat waren die mannen bij jullie in het hotel?
Wij zaten hier met Lotto Dynasty. En die waren, als ik Thomas de Gent mocht geloven, om 3 uur in het hotel. Want wij kwamen hier en die chef die zei... Je pakt de voorgerechten maar, want mijn renners komen niet. Dus ik had lekker van Lotto gegeten. Dan heb ik even een fotootje naar Thomas gestuurd. Ik zeg, hey, bedankt hè. Jullie komen niet opdagen. Dus ja, dat is wel echt balen, joh.
Dat is wel echt
zuur, was ik blij dat ik in bed lag. Ja, het zou je maar gebeuren.
Ja, dan is het al zo'n lange dag. En dan moet je ook nog een half uur terug weer van die berg naar de bussen. En dan sta je daar weer een uur te wachten totdat iedereen klaar is. Dan het vliegveld. Maar ja, dus ja.
Even serieus. Die organisatie had er toch ook even rekening mee kunnen houden. Het kan altijd regenen daar.
Ja.
Dat is wel een beetje de conclusie van deze podcast. Dat ze alles goed geregeld zouden hebben gehad als het droog was gebleven in Spanje.
Ja. Ja, deze, ja dit was wel... Je kon ze niet
zien. Ze hadden dus 2 chartervluchten. En de helft van het peloton zat in de eerste. De andere helft van het peloton zat in de tweede. En de tweede kon gewoon niet landen vanwege het noodweer.
Daar kwam het op neer.
Dus kwam Lotte. Zaten er nog belangrijke klassementsmannen in die tweede vlucht?
Jan Maas zat in ieder geval bij ons.
Oh ja.
Maar voor de rest... Nee, volgens mij niet. Burgos van Jetse Bol, die zat wel in die tweede vlucht. Dan Lotto, denk IF, zat denk ik ook in die andere vlucht.
Ja.
Maar de rest... de meeste van de renners zat... maar ik denk dat de meeste renners wel bij ons in de vlucht zaten.
Oké. Nou goed, dus het is met Wout Poels, Dylan van Baarle en Jan Maas helemaal goed gekomen. Dat is fijn. Ik zal Where is Wout nog even afsluiten met waar ik ben. Ik ben in Nederland. Dat is helemaal niet zo bijzonder, maar ik zeg dit toch omdat ik een vraag heb gekregen van Koen Hofstede. Met de vraag of het klopt dat ik niet kan zwemmen. Daar ga ik proberen aanstaande zaterdag antwoord op te geven op die vraag. Dan doe ik mee aan de triathlon van Almere. Dus ik hoop dat ik...
Oh!
Ja.
Oh, mooi.
Ja, halve...
Ik had, van de week had ik nog met een triatleet getraind in Girona. Die gaat daar de Ironman in Almere doen.
Oh,
Milan, ja. Milan Brons.
Oh, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie, ja.
Hopen dat die ook dan voor de derde plek gaat dan, niet?
Ja, brons heeft hij al. Zilver en goud kan hij nog winnen. Nee, ja, oké. Ja, mooi. Ja, ik doe de halve afstand mee, dus ik hoef maar 1,9 kilometer te zwemmen. Dus mocht ik daadwerkelijk niet kunnen zwemmen, zoals Koen Hofstede al vermoedt, dan...
Zien we dat nog 100 meter of zo, denk ik.
Wat zeg je?
Of ja, dan zien we je niet meer.
Nee. Nou, het zal wel goed, moeten komen.
Heb je ook weer speciale voorbereiding gedaan, hè? Dat is voor die marathon met heat training.
Nou, ja, het is hier de hele komende week is het hier hartstikke warm. Dus ik denk dat ik nog wel een paar dagen doortrain sowieso. Hoe doen jullie dat voor een race? Als je zeg maar echt aan het voorbereiden bent. En het is echt een superbelangrijke race. En je moet uitgerust aan de start staan. Hoe lang van tevoren stop je met trainen?
Een paar dagen. Ja, wij blijven altijd, dat noemen we een beetje pamperen. Dat je een beetje door blijft gaan, maar niet volle bak. Maar ook niet helemaal niks doet, zeg maar. Of dat doe ik. Want als ik helemaal niks doe, dan heb ik het gevoel dat je op een gegeven moment... Hoe zeg je dat? Een beetje een soort geblokkeerd gevoel hebt die eerste dagen. Als je dan één keer zo volle bak, vooral als een ploegentijdrit of een klim onderweg hebt, voller aan de bak moet. Dan kun je af en toe een beetje blokkeren, zeg maar. Dus ik vind dat het wel lekker om wel een paar uurtjes te blijven fietsen, zeg maar.
Ja, ik heb best wel dat ik toch al stevige week moet draaien voor een wedstrijd. Zeker voor de klassiekers. Bijvoorbeeld voor deze Vuelta heb ik eigenlijk... 5-6 dagen eigenlijk alleen maar gefietst. Dus niet echt oefeningen gedaan. Ja, en dat merkte ik wel de eerste 3 dagen dat ik er dan echt even in moet komen. Maar bijvoorbeeld voor de klassiekers of zo doe ik op vrijdag vaak nog echt wel een goede stevige training om de motor een beetje in de gang te houden.
Ja. Ja, ik ben van plan om straks na deze podcast nog even te gaan lopen, morgen zwemmen en denk even op de tijdritfiets. En hoe is dat nog op de gewone fiets? Dan donderdag vrij en...
Kijk.
Vrijdag een beetje warm lopen of zo. Zaterdag race.
Daar gaat zijn.
Ja, misschien moeten we een extra podcast inlassen als die wint.
Laten we snel doorgaan, jongens. Naar Karremaar. Want er staat nog een hoop moois op het programma in de Vuelta. Want we hebben eigenlijk de situatie van Jumbo-Visma nu nog helemaal niet besproken. Ik dacht, deze past denk ik wel het beste in deze rubriek, in dit gedeelte van de podcast. Dylan, eigenlijk wil iedereen het weten. Ik noem eventjes Job, Dispa, Martien van der Mark en Sidder. Dat zijn mensen die vragen hebben gesteld over de kansen van Sepp Kuss. Over wie van de 3 in Madrid rood gaat pakken. Over of hij nu een van de kopmannen is. Wat is de situatie?
Ja, Sepp is natuurlijk toch gewoon een bijzonder rennen dat je de Giro en de Tour al hebt gedaan. En ook de manier waarop die natuurlijk daar ook al hebt gekoerst.
Heeft hij de Giro niet, ook al gedaan?
Ja.
Oké, dus, heb ik nog
Ja, en dat hij dan zo in de rondte rijdt, ja, dat is wel echt heel bijzonder. En ik denk zelf dat hij ook niet... had verwacht dat hij zo goed zou zijn. Maar ja, voor ons is het natuurlijk super lekker dat we drie jongens zo kort hebben staan. Maar hij heeft natuurlijk wel een iets mindere tijdrit. Dus ja, morgen gaat voor hem natuurlijk super belangrijk zijn. Maar net zoals gisteren ook, zat hij gewoon twee keer mee in de eerste waaier. En volle bak meedraaien. En normaal gesproken is dat niet zijn grootste specialiteit. Maar volgens mij is hij wel echt goed in orde. En ja, we hebben gewoon drie kaarten om te spelen.
Ja. Ja, dat is beter dan van tevoren verwacht. Want even korte samenvatting. Die lange ontsnapping waar Wout het zojuist over had. Waar hij zelf misschien wel de rode trui wilde pakken. Daar zat Sepp ook bij. Was in eerste instantie niet de man die het rood pakte. Dat was Lenny Martinez. Inmiddels heeft hij de rode trui wel. Omdat ja, we weten allemaal hoe goed hij kan klimmen. En dat hij bij de absolute beste klimmers van de wereld hoort. Dat laat hij eigenlijk altijd zien, ja, als hij ergens rijdt. Dus dat heeft hij in de dagen daarna ook laten zien. Hij heeft op dit moment 2 minuten en 24 seconden voorsprong op Remco Evenepoel. Om die maar even te noemen. En die staat dan kort voor Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Maar dat scheelt een paar seconden. Dus zien jullie Evenepoel ook op dit moment als de belangrijkste concurrent?
Nou, ik denk samen met Ayuso, die ook wel heeft laten zien dat hij echt in orde is. Dat zijn wel echt de twee waar we op moeten letten natuurlijk. Maar daarachter komt er best wel een grotere groep met ook onder andere Vlasov, Almeida, een beetje die mannen. Mikko Landa natuurlijk, die staat ook nog kort.
Erik Mas.
Er is gewoon nog een hoop mogelijk. Ja, en Riek Maas, er is gewoon nog een hoop mogelijk. En er zijn natuurlijk al wel zware ritten geweest, maar nog niet super grote tijdverschillen. Maar dat gaat deze week wel laten zien. Zeker die rit van de Tourmalet. Gaat er denk ik wel het een en ander gebeuren op klassementsgebied.
Nou, en woensdag ook al gelijk aankomstberg op.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, dan is de hele dag vlak en dan één keer explosief een klim op. Dus ja, grote tijdsverschillen gaan daar denk ik niet komen. Ja. Maar ja, die rit van Dumoulin, dat is natuurlijk echt een sloper.
Maar wat denk jij, 2:24, is Sepp Kuss nog steeds de rode trui dragen na de tijdrit? 25 kilometer vlakke tijdrit?
Ik hoop het wel voor hem. Ik denk wel dat hij dat net moet redden.
Okay. En is hij dan net als Primoz en Jonas gewoon een kans hebben voor de eindzegen volgens jullie?
Nou, als hij zo blijft rijden, dan kan hij best hoog eindigen natuurlijk. In mijn ogen zeker weten. Ja,
dus zo gaan jullie hem misschien ook wel gewoon uitspelen als een van de kanshebbers. Gewoon op dezelfde hoogte, dezelfde prioriteit als Primoz en Jonas.
Nou, tot nu toe staan Primoz en Jonas natuurlijk nog wel even een trapje hoger. Omdat die wel echt al hebben laten zien natuurlijk dat ze grote ronden kunnen winnen. Maar dat betekent niet dat we de kansen van Sepp gelijk uit het raam moeten gooien, zeg maar. Dus we houden zeker wel een oogje in het cel ook voor hem.
Ja, super interessant.
De belangrijkste graadmeter wordt natuurlijk morgen, hoeveel die gaat verliezen.
Ja. Ja.
Stel dat hij nog 1,5 minuut voor staat, ja, dan is dat weer een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is wel een lekkere voorsprong, zeg maar.
Ja, maar ja, dat is wat je natuurlijk tot nu toe altijd hebt gezien. Weet je, op die rit waar jij negende werd over die Sorette Cati. Ja, daar reed hij op een gegeven moment weg. En dan moet Evenepoel, die moet daar dan achteraan rijden met Roglic en Vingegaard in zijn wiel. Ook omdat hij niet anders kan. Ik bedoel, Sepp Kuss is ook niet iemand, zeker als hij al minuten voorsprong heeft, die je dan kan laten rijden.
Nee, en die zit natuurlijk nu op een rode wolk. Dus, voor Jumbo zijn dat alleen maar top natuurlijk. Want precies wat je zegt, als die Sepp gaat, heeft hij twee van die anderen in zijn wiel zitten als Remco moet dichtrijden. Ja, en dan rij je dicht en dan kletst die ander natuurlijk weg in van die twee. Ja. Of alle twee, zoals ze laatst ook nog deden. Ja.
Oké, interessant. De koers voor Jumbo ziet er goed uit. Wordt mooi. Gaan we volgen. Wat is er voor jou overgebleven, Wout? Want je bent nu dus een beetje weggezakt in het klassement. Misschien heb je al afgelopen week het idee gehad van nou, ik kan nog mikken op een top 5, top 10 eindklassement. Ik weet niet hoe je er nu naar kijkt. Ben je nog met het eindklassement bezig?
Dat laten we gewoon voor wat het is. Dus we gaan nog gewoon vol inzetten om nog een rit proberen te winnen. En Tourmalet komt er nog aan.
Angliru
komt er nog aan, waar ik ook hele mooie herinneringen heb. Dus er komen nog heel veel kansen. Maar eerst even natuurlijk de tweede week. En dus ja.
En dan is, dus de rit naar de Tourmalet, dat is de rit waar je als eerste aan denkt.
Ja, en ook die rit daarna, dat is ook wel een hele mooie. De Lara Bulagua. Als ik het goed zeg.
De Spaanse, probeer het nog eens een keer. In de lift.
Probeer het nog een keer.
Ja, Spaan. Ja.
Wat ja, doe het nog doen? Even een keer.
Lara Bulagua.
Ja, heel mooi. Lara...
Ja, zie je. Nou, Santi die zit hier gewoon ja te knikken dat ik echt perfect ja, zei.
Lara Bulagua is het. Lara Bulagua. Ja.
En nou zie ik hier iemand op de achtergrond lachen. Die hoort dat, die denkt, wat zeg jij nou,
Nee, ja, oké. Okay, ja, mooie ritten.
Nee, ja, nee, dus die twee, dat zijn echt hele mooie. En ja, dus dat zijn wel twee die, ja, waar kansen liggen, zeg okay. maar. Ja.
Ja, goed. En je hebt laten zien dat je gewoon bij de beste klimmers hoort. Dus het zal niet vaak gebeuren dat ja. je in een kopgroep zit en dat er dan gasten met je mee zijn die misschien beter klimmen dan jij. Je zal altijd een van de beste klimmers van de kopgroep zijn, denk ik.
Ja, daarom dus. Dat is af en toe ook een lastig koersen, want net als laatst als je een hele grote kopgroep hebt met 30, 40 man. Ik was blij dat Dylan het initiatief nam samen met Jantje Tratnik om gewoon op kop te rijden en alles bij elkaar te houden, want alles begint te springen en ja, je kan niet op alles reageren en dat kost zoveel energie. Dus ja, dus dat is dan ook een beetje managen. Maar het vertrouwen is gewoon goed, het niveau is goed, dus we gaan er lekker tegenaan.
Ik dacht nog even bij die rit, van misschien is het voor jullie ook wel ideaal en heb ik het en dan spreek ik jou nu aan, Dylan. Voor jullie bijna ideaal als Wout de rode trui pakt en Sepp daar dan net tweede achter staat. Want het verschil tussen Koes en Wout Poels was voorafgaand aan die rit ook nog niet zo groot. Maar daar kon je natuurlijk ook niet op gokken.
Nee, ja, kijk, uiteindelijk kwam het voor ons natuurlijk mooi uit dat die Lenny Martinez de rode trui pakte.
Ja.
Maar het had natuurlijk mooier geweest als het Wout was geweest. Maar ja, dat mocht niet zo zijn.
Nee.
Maar ja, wie weet gebeuren er wel nog hele mooie dingen deze voorwaarden voor Wout.
Wel heel knap van die Lenny, want volgens mij is die de jongste rode trui drager ooit. Of überhaupt in een grote ronde.
Hij is in ieder geval de jongste renner van deze Vuelta.
Ja, maar volgens mij ook de jongste leiders trui drager
dat zou kunnen, hoor. Dat zou kunnen. Hij is 20 volgens mij.
Ja.
Ja, hij is in juli 20 geworden.
Ik vond hem wel irritant, want hij ging de hele tijd voor me rijden. Maar ik wilde dus niet achter hem rijden, omdat hij dus heel klein is. Maar dat was meer voor de wind.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Je ja. bent al zo goed in de wind.
Nou,
nah. Maar jij zal misschien ook even een beetje het gevoel... Ik had het in ieder geval toen ik ernaar zat te kijken. Jij zal misschien ook een beetje het gevoel hebben gehad dat Dylan gewoon voor jou op kop aan het rijden was in die rit.
Ja, ja tuurlijk. Ik denk maat onder elkaar. Nee, dat was mooi meegenomen. Deze wel goed hoor, want op een gegeven moment moesten ze ook wel de controle nemen. Want ik zat er langer te denken, want jullie hadden 4 man denk ik in totaal mee,
ja.
toch Dylan?
Ja.
Met Valter ook.
En als je dan Sepp mee hebt. Ja, en als je dan Sepp mee hebt, dat is natuurlijk een van de beste klimmers van de wereld. Dan kun je er wel op gokken om gewoon het initiatief te nemen. En,
ja, maar dat konden we niet gelijk doen, want dan rij je natuurlijk gewoon 100 kilometer of 110 kilometer met z'n tweeën. Ja. Dus ja, we moesten het nog wel even de koers laten. En op een gegeven moment, na die steilere klim, dan wel het initiatief pakken. Want ja, ook Sepp gaat dan een beetje naar de klote als hij de hele tijd moet springen natuurlijk. En zeker als het dan ietsje minder bergop is. Dus ja, toen hebben we de call gemaakt van we gaan gewoon op kop rijden en controleren tot de laatste klim.
Ja, nee, dat, ik moet zeggen, petje af. Dat was mooi. Ja,
mooi. Ja, zijn jullie graag gedaan, Wout. Met elkaar eens als het gaat om de tactiek. Ik ben benieuwd hoe dat de komende week gaat zijn. Dat gaan we allemaal zien. Beginnen dus met een tijdrit. Daarna veel klimmen. Waaronder dus de Tourmalet deze week. En Lara... nog wat.
Bulagua.
Waar Wout misschien wel gaat winnen. We gaan het in de gaten houden. En volgende week zijn we er weer. Bij de volgende rustdag. Nemen we weer een nieuwe podcast op. En dan weten we... of er een rit is gewonnen. door Wout Poels en welke Jumbo-Visma-renner er dan in de rode trui staat. En we kunnen ook dan nog eventjes de revue laten passeren hoe mijn triathlon is gegaan. Maar goed, dat is niet het allerbelangrijkste. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Jullie weer bedankt voor je tijd en succes daar in de Spaanse zon.
Jij ook succes, hè?
Dankjewel.
Ja, succes. Adios.
Adios.